Gemeente, we gaan weer een viertal overdenkingen houden uit hetzelfde gedeelte. Jesaja 49, dus vers 1 tot 13. En de tekst voor vanmorgen, de voorbereidingstekst, vinden we in vers 4. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnut en ijdel toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heer. En mijn werkloon is bij mijn God. Gemeente, als u de Heer Jezus wilt horen spreken, waar moet u dan lezen in de Bijbel? Nou, natuurlijk, dan leest u in de evangelie. Dan leest u over hem, wat hij heeft gedaan. En u hoort ook rechtstreeks naar hem, wat hij heeft gezegd. En door de evangelisten is dat opgeschreven. Maar u kunt toch ook op enkele plekken in het Oude Testament terecht, om hem rechtstreeks te horen spreken. Waar dan bijvoorbeeld? Nou, denkt u maar eens aan Psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daar heb ik met kerst over gepreekt. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daar horen we de Messias bij monden van David spreken dat hij in de wereld komt om de zonde te dragen. Ik denk aan de spreuken van Salomo. Salomo heeft het over de opperste wijsheid. En dan zegt hij, ik ben van eeuwigheid gezalfd. Als de afgronden der aarde er nog niet waren, toen was ik daar. Daar spreekt hij ook zelf. En dus bij Jesaja. Hier in hoofdstuk 49, daar spreekt hij zelf, vanaf het eerste vers aan al. In hoofdstuk 50 spreekt hij ook zelf. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. In hoofdstuk 61, de geest des Heren, Heren is op mij, daarom heeft God mij gezalfd om de blijde boodschap te verkondigen. Allemaal plaatsen in het Oude Testament waar we de Christus al horen spreken voordat hij in het vlees ontvangen werd. Bij monden van David, Salomo en hier dus de profeet Jesaja. Jesaja 49 hoort bij de bekende liederen van de knecht des Heren. Die vinden wij in hoofdstuk 42, 49, 50, 53 en 61. Daar vinden we de liederen aangaande de knecht des Heren. En in hoofdstuk 42, daar is dus al over hem gesproken. Ja, de vader die sprak daar, zie mijn knecht, ziet u wel, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dus in hoofdstuk 42 horen we hem nog niet zelf spreken, maar horen we wel zijn Heere en zijn Vader over hem spreken. Hij spreekt daar zijn knecht persoonlijk aan. En die knecht, ja, dat is de Heere Jezus Christus, die in de volheid van de tijd, u weet het, de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen, om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen. Hoewel hij bij God was, heeft hij dat toch alles afgelegd. De lijdenstijd begint weer. Deze week, En dan staan we er weer bij stil. Hoe hij diep, diep is afgedaald. Gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood des kruises. Zijn knechtelijke gestalte. Gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Nou, daar gaat het over in die liederen aangaande de knecht des Heren. In hoofdstuk 42 gaat het daar in feite al een beetje over hem. Dat is eigenlijk een soort introductie van de knecht des Heren. Maar hier in 49, 50 en vooral ook 53, daar komen we hem tegen in zijn lijdende gestalte. Ja, ook in hoofdstuk 49 al komen we die lijdende gestalte tegen. Dat zullen we zo dadelijk nog wel vernemen. Opvallend, hè? Dat je hem al kunt horen spreken terwijl hij er nog lang niet was. Althans niet in het vlees verschenen. Hij was al wel van eeuwigheid bij de Vader. Maar die gestalte van die dienstknecht had hij nog niet aangenomen. En toch spreekt hij hier al alsof hij al in die gestalte zich bevindt. De geest des Heren liet Jesaja dat zien. Hoe of dat wezen zou. Hoe hij straks in deze wereld zou worden geopenbaard. En hoe hij hier zijn weg zou gaan. Nu gemeente, dan is het wel zaak dat we onze oren spitsen. Dat snapt u wel. Als Christus zelf tot ons spreekt, dan dienen wij extra onze oren te spitsen. Hoort naar mij, gij eilanden. Luister toe, gij volken van ver. Ja, gemeente, hij heeft een brede boodschap. Een boodschap voor alle volken der aarde. Zoals al tegen Abraham gesproken was, in u en in uw zaad. En dat zaad is Christus, zullen alle volken der aarde gezegend worden. Dat sprak de Heere God al tegen Abraham en dat is die nagekomen ook, want er is nooit een woord van God op de aarde gevallen. Hè? Dat wil zeggen dus, die woorden liggen op zijn hand en de Heer heeft nooit zo gedaan dat hij ze op de grond heeft laten vallen. Hij heeft ze allemaal vervuld. En die eilanden, waar dus in vers 1 sprake van is, moet je dan denken aan een eiland zoals Urk is geweest, en zoals Vlieland en Ameland en Texel nog zijn. Nee, gemeente, in het Oude Testament zijn met de eilanden der zee altijd bedoeld de overzeese gebiedsdelen. Dat is dus Griekenland, Italië, Tarsus, dat is waarschijnlijk Spanje, Noord-Afrika, dus die delen van de toenmalig bekende wereld die je per zee bereikte, waar je overstak per boot daar naartoe, die noemde men de eilanden der zee. Dus het gaat hier niet alleen maar over Kreta of over Cyprus of over Malta, nee, het gaat hier echt over al die overzeese gebiedsdelen, dat noemde men de eilanden der zee. De knecht des Heren, die laat dus zijn woorden breed uitgaan. Hij roept alle volkeren op om naar zijn stem te luisteren. Zoals we dat ook in de psalmen zien, hè. Looft gij volken onze God. Looft gij heidenen met zijn volk, met Israël. Vertelt onder de volkeren zijn eer. Meldt alle volken zijn geboden. Dus dat vind je in de psalmen ook zo vaak. Die gedachte dat de Heere er niet alleen maar voor één volk is, maar dat de Heere God inderdaad alle volkeren der aarde op het oog heeft en dat ze er uiteindelijk in zullen delen. Dat spreekt hier de knecht des Heeren ook luid en duidelijk uit. En wat heeft hij nou aan die eilanden en aan die volkeren van verre, wat heeft hij ze nou te zeggen? Nu gemeente, in het eerste vers spreekt hij eerst over zijn roeping. Zijn roeping van het ingewand van zijn moeder af aan, van de buik af aan. Ja, elders spreekt de Bijbel ook over zijn roeping zelfs van eeuwigheid af aan. Hij is van eeuwigheid gesteld om de borg en de middelaar te zijn van zijn kerk, van al de zijnen, dat is zeker waar. Maar hier wordt het betrokken op zijn geboorte, op zijn zijn in de moederschoot, in de buik van zijn moeder af aan. Toen al was hij voorbestemd om de Christus, de verlosser der wereld te wezen. Het geldt ook wel van Jeremia bijvoorbeeld, dat hij van de buik af aan geheiligd was. Het geldt ook van iemand als David en iemand als Saulus van Tarse, Paulus. Dat staat er ook van in de Bijbel, dat ze geroepen waren eigenlijk al van de moederschoot af aan om dienstknecht van de Here te zijn. Maar het heeft van niemand zo sterk geholpen, dat voelt u wel, van niemand zo sterk als van de Here Jezus Christus, die op zo'n bijzondere wijze ook in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Op zo'n unieke, eenmalige manier. En Christus maakt daar melding van zijn roeping van kindsbeen af aan, om duidelijk te maken dat hij zichzelf het ambt niet heeft aangemeten. Dat kan ook niet. Niemand mag zichzelf het ambt zomaar aanmeten. Dat mochten de priesters in het Oude Testament niet. Mochten de profeten niet. Dat mochten de koningen niet. Alleen degenen die van God geroepen zijn, zegt de schrift ook uitdrukkelijk. Aaron heeft zichzelf niet verheven om hoge priester te zijn. Maar hij was daartoe gesteld, hij was daartoe geroepen. En dat geldt nu ook, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn. Ook Christus heeft dat niet gedaan. Maar dat heeft hij gedaan, die hem daar vanaf de moederschoot af aan toe geroepen heeft en zijn naam daar al heeft vermeld. Dat moeten dus de volkeren weten, dat hij werkelijk door God gezonden is. Daar mag geen twijfel aan bestaan. En waartoe is hij geroepen? Hij is geroepen om met zijn mond ten strijde te trekken. Want hij, dus zijn zender, zijn vader, zijn Here, die heeft mijn mond gemaakt, zegt de knecht zelf, hè. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Elders in de Bijbel is er sprake van een tweesnijdend scherp zwaard. Dus dat aan twee kanten snijdt. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Hij is dus gekomen om oorlog te voeren. Ja, oorlog met zijn vijanden en met de vijanden van God. Zo heet het ook in de openbaring van Johannes. Het scherpe zwaard dat uit zijn mond uitgaat, dat zal uiteindelijk de draak vernielen, de Satan vernielen. Maar dat is hier niet zo'n directe bedoeling. Dat hij hier tegen zijn tegenstanders strijdt, dat is hier niet de betekenis van dit vers. De betekenis van dit vers, dat is dat hij met zijn zwaard, het zwaard van zijn mond, het woord dat hij spreekt, mensen treft om ze tot onderdaan van hem te maken. En daartoe schiet hij ook zuivere, scherpe pijlen af om dat te doen. Als er gepredikt wordt, dan wordt het zwaard van het woord gebruikt. En dat gaat door, zegt de apostel, dat gaat door merg en been heen. Hè. Dat dient tot verdeling van de ziel. En het is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van ons hart. Is het woord van Christus u ook al wel eens een keer door uw ziel gesneden? Een keer, ik bedoel vele keren, menig keer, nou bij mij wel hoor, menig keer gaat het dwars door je ziel heen, door merg en been. Zo is het woord als de Heer Jezus spreekt. Kijk u maar eens in de evangelie. Ja, de fariseeën en de schriftgeleerden hebben er ook wel iets van gemerkt. Ze hebben er wel iets van gemerkt. Ze zijn er niet voor gebukt helaas, maar ze hebben het wel gemerkt. Hij sprak als macht hebbende. En soms konden ze hem ook echt helemaal geen antwoord geven. Dropen ze als het ware af als de Heer Jezus iets gezegd had. Want dan was het raak. Heel raak. Dan sprak de Heer Jezus met zijn goddelijk machtswoord dingen uit waar ze niet tegen op konden. En als hij ons dan wondt met het zwaard van zijn woord, dan is dat altijd om ons daarna weer te genezen. Hij wondt ons, hij doodt ons ten leven. En zo is het ook met de vurige pijlen die hij afschiet en die in de harten treffen van zondaren. Dat zijn pijlen die niet bedoeld zijn om u te vernielen, maar die zijn bedoeld om u uiteindelijk aan God te onderwerpen. Dat is de bedoeling hier van onze tekst. Zo wordt hier over dat scherpe zwaard gesproken, zo wordt hier gesproken over die reine pijl, die zuivere pijl die afgeschoten wordt. Niet een roestige pijl, maar glimmend. Scherp, zodat hij echt goed raken kan. Zo is het woord dat Christus spreekt. En zalig de mens die voor dat woord zwichten moet. Wie door dat zwaard wordt getroffen en neergeveld. Wie door die pijl ten val komt, om door hem weer te worden opgericht. Daar gaat het om. En daarom is het woord van het evangelie gemeente is ook niet zo naar de mensen. Dat streelt ons niet, aait ons niet over ons bolletje, nee, bepaalt niet. Dat woord dat is confronterend. Dat zegt ons altijd eerlijk en recht de waarheid aan. En dat is heus niet aangenaam hoor. Dat is als het ware inderdaad iets wat je door merg en been gaat. Als je tot zondaar wordt gesteld. Als je verlorenheid wordt benoemd. Als je afkomst wordt aangewezen. Als je daden worden bekritiseerd. Als de Christus je onbetwist aanzegt hoe het met je af zal lopen. Als je zo doorgaat op je weg. Ja, dan zijn dat confronterende woorden die je kunnen raken. En zalig de mens die zich dan niet indekt. Want dat zijn er ook heel veel die dat doen, hè. Die toch overeind willen blijven staan. En die het schild heffen. Het pantser aandoen. Zodat ze niet door het woord kunnen worden getroffen. Gelukkig de mens die het pantser aflegt. Gelukkig de mens die het schild moet laten vallen uit zijn handen. En bij wie de pijl recht doordringt tot in het hart. Daar is het woord, gemeente. Daar is het woord op gericht. Ook het woord op een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal. Dan is het woord van de verkondiging op uw hart gemunt. Dan worden er vurige pijlen afgeschoten om u voor het eerst of opnieuw te raken, te vloeren, in te winnen voor hem. Hij komt tot ons in zijn woord als een krijgsman, maar met de beste bedoelingen om ons te overwinnen. Zoals die ruiter op het witte paard in de openbaring van Johannes. Die gaat uit overwinnende en opdat hij overwint. En dat is de evangeliedienaar, dat is Christus zelf, die ruiter op het witte paard. Hij gaat erop uit om zich een kerk te vergaderen voor zijn vader. En dat doet hij met het zwaard van zijn mond, met de vurige pijlen van zijn boog. Bent u al geveld? Wordt u geveld? Vandaag? In de komende week? Als u het woord opent? Blijf toch niet overeind staan? Dek jezelf toch niet altijd zo in? Houd toch niet vast aan die stomme eigen gerechtigheid van uzelf. Laat die toch alstublieft eens varen. Laat u toch eens door zijn pijlen en door zijn zwaard op de aarde werpen. Aan zijn voeten. Je zult er alleen maar wel bij varen. Als je het eens verliezen zult in die strijd van zijn woord. Waarmee hij tot ons komt om ons te overwinnen. Maar gemeente, in vers 2, daar blijkt al dat dat niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Nou, dat weet u uit de evangelieën ook wel, hè? Dat dat niet door iedereen in dank werd afgenomen. Dat kunt u overal wel lezen. Want er staat namelijk in vers 2 dat zijn zender, de Heere, zijn vader, hem onder de schaduw van zijn hand heeft bedekt. Toen hij dus met dat scherpe zwaard gesteld was om te prediken, toen was het menig keer nodig dat de vader hem met zijn hand bedekte om hem te beschermen. Zo zwaar was het verweer tegen zijn genadewoord, tegen zijn woord van waarschuwing, gemunt op hun behoud. De vader moest er menig keer aan te pas komen. En zijn uren was nog niet gekomen, lezen we dan in de evangelie. Dat de vader hem als het ware verborgen en weghaalde bij de stenen, bij van de mensen, vandaar ze klaar stonden om hem te stenigen. Dan ging hij toch daar weg, ongeschonden weg. Ook in Nazareth, toen ze hem van de steilte wilden afwerpen. Toen is hij toch ongedeerd daar weggekomen. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt, zegt hij hier. En in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Die scherpe pijl, nee, die kon niet gebroken worden door niemand. Want die deed hij steeds weer in zijn pijlkoker. Zijn knecht was een pijl. En die heeft hij steeds weer in zijn pijlkoker opgeborgen, dus veilig en wel bewaard. Maar je kunt uit die woorden wel opmaken dat het niet gemakkelijk was. Dat het niet zonder slag of stoot ging. Dat zwaard van het woord hanteren. En als een pijl te dienen om harten te treffen. En gemeente, dan komen we bij vers 3. En hij, dus weer zijn vader, zijn zender, die heeft tot hem gezegd: Gij zijt mijn knecht. Gij zijt mijn knecht. Ziet u wel? Hier wordt hij duidelijk zo genoemd. Hij noemt niet zichzelf zo, hij wordt zo genoemd. Gij zijt mijn knecht die gaat doen wat ik u zeg, hè, wat ik u opdraag in deze wereld te gaan doen. Hè, straks zal de Heer Jezus in het hogepriesterlijke gebed zeggen, ik heb voleindigd het werk dat gij mij opgedragen heeft om te doen. En aan het kruis zal hij zeggen, het is volbracht. Mijn spijze is het te doen, de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. He, daar hoor je duidelijk de knecht in terug. Die doet, enkel doet wat hem is opgedragen. En dan staat er Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Die woorden die daarachter staat, hij spreekt dat tot zijn knecht, gij zijt mijn knecht. En dan staat er Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Die woorden worden verschillend uitgelegd. Bekend is de uitleg, heel bekend, is de uitleg die dat hier bedoeld zou zijn. Hè? Die knecht, dat is het ware Israël zelf. En dan niet het hele volk, maar Christus, de Messias, hij is Israël, het verbondsvolk in eigen persoon. Omdat hij namelijk als verbondshoofd het hele volk vertegenwoordigt. Hij is het rechte, echte Israël. In hem balt als het ware het verbond zich samen. Er staat ook in dit hoofdstuk dat hij gesteld wordt tot een verbond des volks. Hij is de middelaar van het verbond. Hij is het hoofd van het verbond. Hij is de vertegenwoordiger van het verbond van God. Hè. Hij is dus als het ware het ware Israël. Zo kan het heel goed worden opgevat. En ik moet zeggen, die uitleg past ook best wel in het verband. Met name omdat hij ook genoemd wordt, hè, het verbond des volks in eigen persoon. Maar er is ook nog een andere uitleg en die is ook heel wel mogelijk. Ik las een preek van Abraham Hellenbroek. Misschien wel eens van gehoord, hè? Het catechisatieboekje van Hellenbroek. Dat vroeger ook nog hier en daar nog wel gebruikt als catechisatieboekje. Die Hellenbroek is trouwens zeer geleerd, hè. En die heeft een preek geschreven ook over dit gedeelte. En Hellenbroek die kiest voor die andere uitleg. Die, trouwens, de kanttekening van de Statenbijbel noemt die uitleg ook als mogelijkheid. Die noemt die uitleg ook. En dan is dus de bedoeling dat er staat dat hij dus tegen de Messias zegt, gij zijt mijn knecht. Tegen Christus zegt hij, gij zijt mijn knecht. En dat hij dan tegen Israël zegt, Israël, u bent zijn werkgebied als het ware. Zijn werkgebied. In Israël, daar zal ik verheerlijkt worden. He, dus die knecht die moet zijn werk in Israël gaan doen. En daarin zal de Vader, de grote ik die hem gezonden heeft, die zal daardoor verheerlijkt gaan worden. He, dan zou dus in vers 1 de roeping staan. In vers 2, de middelen waarmee hij dat doet, zwaard en pijl, zijn woord. En in vers 3 zou hem dan zijn werkterrein worden aangewezen. Zo vat ook Abraham Hellenbroek het op. En ik moet zeggen, gemeente, die uitleg die staat mij wel aan. Die past ook zeer goed in het verband. Dus beide uitleggingen zouden mogelijk zijn. Maar als u mij vraagt, welke uitleg heeft voor u persoonlijk de voorkeur, dan zeg ik die tweede. Dan wordt dus in vers 3 de Messias, de knecht, het terrein aangewezen. Daar moet je als eerste werkzaam zijn. En dat is ook zo. Want hij werd eerst gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat weet u toch ook wel, hè? Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, jullie moeten niet op de weg van de heidenen gaan om het evangelie te verkondigen. Je moet alleen je op Israël richten. Heeft de Heer Jezus ook gedaan. Denk maar aan wat hij tegen de Canaanese vrouw zegt. Het is niet voor de hondekes. Nog niet. Nog niet. En jij bent een hond, jij bent een heiding. Het brood is voor de kinderen. Jezus heeft eerst in Galilea en in Judea het woord verkondigd. Vooral in Galilea, bij de verloren stammen. Maar hij heeft zich op Israël gericht. Eerst Israël. Eerst de Jood en dan de Griek, zou de apostel Paulus zeggen. Nou, dat is inderdaad waar. En in vers 3 wordt dan aan de knecht zijn werkterrein aangewezen, dat is Israël. Je moet je op Israël richten, want daar zal ik als eerste verheerlijkt gaan worden. Zo is het mijn wil. Dat je daar eerst predikt, eerst het zwaard en de pijl hanteert. Eerst onder dat volk. En zo is het gebeurd ook, gemeente. Zo is het ook gebeurd. Maar hoor dan eens, in vers 4, en dat is onze tekst. Daar hoor je de knecht klagen. Het is lijdenstijd. En daar ziet u iets van zijn lijden. Ook dit lied van de knecht des Heren bevat al stukken van zijn lijden. In vers 4. En straks in vers 7 zullen we er nog meer van zien. Maar daar komen we vandaag niet aan toe, dat komt nog. Dan zien we hem met tranen in de ogen. Want wat zegt hij? Hij zegt, ik heb wel dit werkterrein Israël gekregen om daarin verheerlijkt te worden. Maar de knecht zelf zegt ervan, ik heb tevergeefs gearbeid. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon, heeft zich anderen gewoon naar hun lust verkoren. Ik heb daar wel pijlen afgeschoten. En ik heb daar wel het zwaard van mijn mond gebruikt om in te winnen. Om ze te onderwerpen aan het koninkrijk van mijn vader. Maar het is allemaal ijdel gebleken. Vergeefs gearbeid. Er staan drie woorden, hè? Vergeefs gearbeid. Onnuttig mijn werk voortgebracht. En dan onnuttig, daar staat het woord tohu in het Hebreeuws. Tohu. Als bij de schepping, weet u wel, hè. Als God de wereld gaat scheppen, dan staat er de aarde nu was woest en ledig. Woest en ledig. Dan staat er tohu wabohu. Nou, u kunt wel horen, hè. Dat is niet veel soeps, hè. Woest en ledig, hè. Tohu wabohu. Staat er dan in de Hebreeuwse taal. En hier staat dat woord tohu. Dat staat hier ook. Hè? Dus je zou dat hier ook met woest kunnen vertalen. Woestelijk heb ik mijn kracht toegebracht. Hè? Dat wil zeggen, het heeft niks uitgewerkt. Het is woest gebleven. Woest gebleven. Even woest als dat het was. Ik had er net zo goed niet kunnen. En ik heb het alles ijdelijk, hè? Bekende woord van prediker, ijdelheid der ijdelheden. Dat komen we hier dus ook weer tegen. Dat woord staat hier ook in de grondtaal. Drie woorden dus om niet vergeefs was het. Het was woestelijk. Het is allemaal woest gebleven. En het is allemaal lucht en leegte, ijdelheid gebleken. Zo ziet de knecht des Heren op zijn eigen werk terug. Hij is door Israël uiteindelijk uitgeworpen, u weet het. Kruis hem, kruis hem. En al eerder zegt de Heer Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gekomen zijn, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen bekieken zonder haar vleugels, maar gij hebt niet gewild, dat zij die wenende, hij wenende is hij de stad tegemoet gegaan, rijdende op zijn ezel in. En al eerder in Galilea. Toen vergeleek hij dit geslacht, het geslacht van zijn dagen waarmee hij te maken had. Hij vergeleek de mensen van zijn tijd. Die vergeleek hij met de kinderkens die op de straten zitten en nergens zin in hebben. Ze hebben geen zin om te spelen. Bruiloftjes spelen, geen zin. Begrafenisjes spelen, geen zin. Nergens zin in. Verveelde kinderen. Capernaum, Chorazin, jullie zijn tot aan de hemel toe verheven geworden. En door de prediking van het evangelie. Maar je zult tot in de hel toe nedergestoten worden. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Allemaal maar woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Omdat zijn prediking, dan denken we nog even aan de preken van de voorgaande weken, niet in de goede aarde is gevallen. Bij zeer velen niet. En gemeente, hoezeer moet dat nou de Heere Jezus verdriet hebben gedaan? We hoorden het hem hier al zeggen. Verhees. Woestelijk. IJdel. Hoe pijn deed dat aan zijn hart? Wat dacht u nou, hè? Wat dacht u dan nu? Als hij het zwaard van zijn woord hier hanteert in de kerk en als hij zijn pijlen afschiet en u dekt zich allemaal maar in. U blijft zich maar indekken. U schiet weg achter de bank. Zodra er een pijl komt, gaat u zo. Dan gaat de pijl een klapje tegen de muur. Heeft u klap daar tegen de muur. Maar hij raadt u niet. Want u duikt weg. U houdt uw tas ervoor. Ja. Wat dacht u? Dat er dan geen verdriet in de hemel is. Er is blijdschap in de hemel over één zonde die zich verkeert. Er is blijdschap over. Maar is er geen verdriet in het hart des Heren? Als er een volk is dat niet horen wil. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik zou ze gespijzigd hebben met het vetten van de tarwe, met honing uit de rotstenen, zegt de Heere God. Maar ze wilden niet naar mijn stemmen horen. Ik heb mijn arbeid onnut en ijdelijk toegebracht, zegt hier de Christus zelf. En in het volgende vers, daar kijken we ook alvast even naar, daar zegt de Heere God het eigenlijk nog een keer. Zijn roeping bij Israël. Daar zegt hij namelijk, nu zegt de Heere die mij van mijn moeders buik, het gaat weer over de roeping, hè, van mijn moeders buik af aan tot een knecht geformeerd heeft. Die heeft tegen mij gezegd dat ik Jacob tot hem zou wederbrengen. Israël dus, hè. Jacob tot hem zou wederbrengen. En dat ik de stammen van Israël zou gaan verzamelen. Dat staat in het vers daarna. Dat was de taak die de Christus had. Maar in vers 5 staat al, Israël zal zich niet verzamelen laten. Als hij de lammetjes en de schapen bij elkaar wil drijven, dan vluchten ze alle kanten op. Ze laten zich niet in één kudde verzamelen. Daar klaagt de Christus over. In vers 5. In vers 4. Twee keer over. IJdel onnut. Israël zal zich niet verzamelen laten. En hoezeer gemeente, hoezeer doet hem dat pijn. Als hij u en jou niet bij de kudde mag voegen. Als u van verre blijft staan. En u zet het op een lopen. Als hij u nu juist eerst bij wil brengen. Maar u gaat uw zwees. U gaat naar de gedachten van uw eigen hart. Uw eigen kant op. Ook in een week van voorbereiding kan dat gebeuren. Dat u zegt vannacht, nou ja. Het is avond, mama. Ja, goed, wat zou dat? Is toch niet voor mij? Ja, dan ben ik weer klaar. Is toch niet voor mij? Ja, dan ben je er wel heel gauw mee klaar, hè. Heel makkelijk het schild geven. En de pijl is weer weg. De pijl is weer uitgedoofd. En jijzelf blijft overeind staan. En je leeft gewoon door. Gewoon door. Hè? Nee, buig nou eens je knieën. Laat je nou eens treffen. En raken. Door die pijl van Christus. Die op je behoud wordt afgevoerd. Laat je eens raken. Want anders moet hij klagen. Ik heb ook in Urk. Ik heb ook in Urk zoveel arbeid verricht. Maar het was ijdel. Onnut. Het was vergeefs. Vergeefs. Hoort u zijn diepe verdriet? Kunt u daar eigenlijk wel tegen? Kunt u daar nou eigenlijk wel tegen dat hij daar verdriet van heeft? Die knerres hier. Het zal toch niet waar zijn dat u daar tegen kunt, dat u dat met droge ogen kunt aanhoren. En dat u dan zegt van nou ja, dat zal dan wel. Dat zij dan maar zo. Maar er verandert niks. U laat hem lijden. Lijden onder uw ongeloof. Dat zal toch niet waar zijn? Dat hij ook over u wenen moet. Wenen zoals die Jeruzalem tegemoet ging. Hoe menigmaal heb ik het gewild, maar gij hebt niet gewild. Ja, wij maken er dan van, we hebben niet gekund. Maar de schrift gaat een spa dieper hoor. Die gaat echt een spa dieper. Die zegt, gij hebt het niet gewild. Gij hebt het niet gewild. Wat een verdriet. Maar gemeente, tenslotte nog. Ik wil u wel op één ding wijzen. Zowel in vers 4 als vers 5 staat, gewis, mijn recht is bij de Heer. En mijn werkloon is bij mijn God. En in vers 5, nochtans, ook al zullen ze zich niet verzamelen laten, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Al lijkt dan alles te vergeefs te zijn. Hij weet dat hij van zijn vader een vol loon ontvangen zal. En waar dat volle loon in bestaan zal, nou dat zullen we dan de volgende keer nog wel zien. Ik verklap het heel eventjes. Alvast. Alvast. Hem zullen ook de volkeren gegeven worden. De eilanden. De volkeren van verre. Die zal die mogen gaan oprichten. Dat arbeidsloon, dat ontvangt hij van zijn vader. Dat hij dat mag gaan doen. Mijn werkloon is bij mijn God. En toch zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Mijn God zal mijn sterkte zijn. De vader zal het hem niet verwijten. Dat er zo weinig pijlen doel hebben geraakt. Hij zal het hem niet verwijten dat zijn zwaard zo weinig heeft kunnen uitrichten onder dat volk wat als eerste aan de beurt was. Dat zal de vader hem niet verwijten. Want hij zal in de ogen van zijn vader heerlijk zijn. Ondanks de geringe vrucht zal hij toch heerlijk zijn. God zal zijn werk goedkeuren. Heeft het ook goedgekeurd. Hè? In de opstanding uit de doden. Heeft de vader het werk van zijn zoon. De prediking ook van zijn zoon. Helemaal gerechtvaardigd. Helemaal goedgekeurd. Dat die God aangenaam was. Dat is overduidelijk gebleken. En van dat loon gemeente. Daar gaan we de volgende keer in de tweede preek dus meer van horen. Dus zorg nou dat je erbij bent. Woensdagavond. Want dan wordt er tevens weer, ik verklap het alvast, een pijl afgeschoten. En dan komt het zwaard ook weer tevoorschijn. U ten goede. Amen.